Nurse in Brugge is vandaag een bijzondere rechtszaak ingeleid. Een man dagvaart een arts, een dokter, die zijn moeder in de jaren 80 heeft bevrucht met donorzaad. En dat was niet de bedoeling. Je hoort zijn advocaat Philippe Strubbe.
Bij verder onderzoek is gebleken dat zijn ouders in het begin van hun huwelijk vruchtbaarheidsproblemen hadden. Ze zijn daarvoor naar een dokter geweest en die heeft hen aangeraden om kunstmatige inseminatie te laten doen. En zij zijn daarmee akkoord gegaan. Wat was wel onderverstaan natuurlijk, dat het de inseminatie zou gebeuren met het sperma van de echtgenoot op dat moment. Nu, wat is er gebleken? Dat blijkbaar de inseminatie niet gebeurd is, zonder toelating van de ouders. Niet gebeurd is met het zaad van de vader, maar dat er een derde is tussengekomen die dan het zaad heeft geleverd.
Dat wordt dan elegant geformuleerd, dat er een derde is tussengekomen. Pas recent ontdekte de man, die ondertussen 36 is, zoiets, dat zijn vader, de man die hem heeft opgevoed, dat niet zijn biologische vader is. Stef Rijmakers, goedemiddag.
Goedemiddag, Ruud.
Van de VZW Donorkinderen. Heel concreet over deze zaak. Hoe heeft die man dat ontdekt, dat hij is verwekt met zaad van een donor en niet dat van zijn vader, de man die hem heeft opgevoed?
Eigenlijk via toeval. Hij heeft een getaande huid en ik kreeg al vroeger de opmerking dat hij er heel Italiaans uitzag. En hij besloot dan daarom, denk ik vorig jaar, een DNA-test te doen bij een internationale DNA-databank die je etniciteit voor een stukje kan pinpointen. Uh-huh. Omdat hij dacht van ja, misschien is er toch wel Italiaans bloed in de familie, alhoewel er geen Italianen in de familie zitten. En los van die etniciteit wordt je DNA-profiel ook vergeleken met de andere DNA-profielen in die databank en komt er ook een lijst beschikbaar van mensen waarmee dat je DNA deelt. Ja. Hij had een match met een halfbroer, een biologische halfbroer, want anders zou hij hem er niet mee matchen. En dan heeft hij contact gezocht met die jongen. Die jongen wist hem dan te vertellen dat zijn vader een spermadonor is geweest in de periode dat zijn ouders ooit die vruchtbaarheidsbehandeling hebben doorlopen, ja, in hetzelfde ziekenhuis. En zo is die jongen er eigenlijk achter gekomen.
Ja, je hebt een soort van vermoeden, hè? Als je die zoektocht inzet, maar als je dat dan te weten komt, hoe groot is de schok als dat gebeurt?
Zeer groot. Ik merk dat bij donorkinderen in onze groep, die dofies voorbestemd waren om donorkind te zijn. Hè? Dus degene die het niet verteld krijgen van hun ouders, maar waarvan wel de ouders ooit een behandeling met donormateriaal hebben doorlopen. Ja. Bij hem is het anders natuurlijk. Hè? Is dat hij heeft nooit zijn afkomst in twijfel getrokken. Zijn ouders ook niet, omdat die voor een biologisch kind van hun beiden zijn gegaan. Dat was de afspraak. Maar nu blijkt dat toch anders te zijn. Ja. Dus daar is het dubbel op. Hè. En dat is dan weer je identiteit terug opnieuw heruitvinden, op een of andere manier. Ik weet dat de jongen contact heeft gehad met die halfbroer. De biologische vader / spermadonor is ondertussen overleden. Maar dat hij toch ook wel veel gelijkenissen ziet, fysiek en karakterieel, met de man waar hij wel degelijk van afstamt.
Ja. Dan heeft hij ook contact opgenomen met jullie. Hè? Want ja, dat krijg je dan op je bord. Dat is al niet evident. VZW Donorkinderen. Jullie adviseren donorkinderen. Is dit de eerste keer dat jullie met dit soort zaken worden geconfronteerd?
In onze groep wel, ja. In Nederland is er ook een rechtszaak geweest tegen een arts, waarbij dat ook is gebleken dat die ander zaad heeft toegediend dan afgesproken.
Ja.
Dat was karbaat. Mm-hmm. Maar bij ons in de groep wel, ja.
Ja, ja. Is dat iets dat samenhangt met die beginperiode, die begin van de jaren 80, waar dat voor... Ja, toch nog redelijk recent en relatief weinig gebeurde?
Goh, ik denk dat vroeger was er inderdaad veel minder controle of had je de mentaliteit van ze zullen er toch nooit achter komen, merk ik bij een aantal artsen. Ik zeg niet dat dat voor alle artsen zo is. Maar DNA laat nu toe om dingen te kunnen controleren en dingen te ontdekken. Zo zijn er bij ons in de groep heel veel kinderen wie dat de arts had beloofd dat het tweede kind met hetzelfde zaad zou verwekt worden van dezelfde donor, dat nu ontdekken dat ze maar half verwant zijn aan hun broer of hun zus. Dus we merken wel dat er wel een aantal zaken zijn, ja, die wij nu onomstotelijk kunnen vastleggen, dat tegen de afspraken in
dat daar minder, ja, zorgvuldig mee werd omgesprongen. Kan je dat dan terugleiden naar een aantal dokters of misschien een aantal ziekenhuizen waar dat zo was?
Nog niet concreet. Er zijn wel een aantal artsen en ziekenhuizen die op mijn lijstje van boven staan. Want ik weet natuurlijk wel veel. Waren het niet dat er niet alle donorkinderen gaan rechtszaken starten?
Nee.
Dat gaan ze niet doen.
Hier gaat het over het AZ Sint-Jan in Brugge.
Ja, inderdaad. Ja, maar Ik zeg altijd, er is een grijze zone. Vanaf het moment dat je mensen behandelt met materiaal of inseminaties of IVF, is er een grijze zone en kan je pas effectief checken of dat het effectief is gebeurd volgens de afspraken als je het controleert. En dat is dan door DNA.
Zijn we zeker dat het vandaag zorgvuldiger gebeurt?
Ik hoop van wel. Dat hoop ik van harte. Want ik hoop dat dit soort zaken niet te veel gaan opduiken. Gezien ook de impact ten opzichte van het kind, van het betrokken kind en de ouders. Ik hoop het. Ik kan het niet zeggen dat het niet gebeurt. Wederom, alleen een sluitend register en degelijke controle en intensieve controle op artsen kan die kans zo klein mogelijk maken.
Ja, de advocaat van de dokter, laten we het daar eens over hebben. Hè? Ja. Die zegt nu ter verdediging, dit bewijst eigenlijk alleen maar dat de opvoedvader, dat de vader niet is. Punt. Hoe moet je dat na 36 jaar gaan bewijzen, dat daar iets misgelopen is bij die dokter, bewust of onbewust, in dat ziekenhuis?
Ja, het onderzoek gaat nu starten. Hè. En heeft wel eigenlijk ergens wel een punt dat die DNA-test nu in die internationale databank nog geen juridische waarde heeft. Hè. Er gaan andere DNA-onderzoeken volgen die dan effectief wel juridische waarde zullen hebben. Dus daar maak ik mij geen zorgen om. Dat is onderzoeken, bewijzen, het ziekenhuis moet aanleveren of dat die man die spermadonor was, of dat hij toen effectief spermadonor is geweest, hè, want die man is ondertussen overleden. Dat zou eigenlijk wel aantoonbaar moeten kunnen zijn indien zij hun registratie wel degelijk hebben gevoerd. Stel dat er nu nog andere gevallen opduiken van ouders of kinderen die zich aanmelden, die blijkbaar afstammen van die spermadonor, dan verhoogt natuurlijk wel de kans dat dit geval effectief is en dan aantoonbaar is dat het zo is, maar dan toont het ook aan dat het niet alleen dit geval is. Ja. Dus dat het groter gaat worden dan dat het vandaag is.
Dus voor deze man zou dat eigenlijk beter zijn als er nog andere gevallen zich melden?
Ja, omdat je dan, het is inderdaad woord tegen woord, niemand was in de kamer wanneer dat de inseminatie is uitgevoerd. Dus dat is een hele moeilijke. Ja. Zeg maar.
Ja, ik wou nog vragen, als de spermadonor ondertussen overleden is, waarom doe je dan al deze moeite? Waarom is het dan belangrijk om deze rechtszaak te voeren? Want het heeft een gigantische impact op je eigen leven, op dat van je ouders, waar je bent opgevoed, je broers of zussen, op andere mensen ook.
Ja, je moet niet onderschatten, een donorkind staat altijd in de zwakke positie. Wij zijn ondergeschikt. Wij komen achteraan in het rijtje van belangen. Die jongen heeft daar heel lang over nagedacht. Die vindt het belangrijk dat de arts zijn verantwoordelijkheid neemt, dat hij erkent. Als er fouten zijn gemaakt en die worden vastgesteld, dat hij dat gewoon erkent. Want hij is verantwoordelijk voor deze puinhoop, laten we het zo zeggen. Hè, alle impact op alle betrokken partijen. Maar daarnaast heeft hij ook gigantisch veel schrik dat het ook eventueel misschien anderen is overkomen, die nu vandaag de dag nog niet op de hoogte zijn. Dat gaat over ouders, maar eventueel ook kinderen. En van zijn halfbroer weet hij, dat is hem verteld geweest, dat die spermadonor toch wel aanzienlijke lange tijd veelvuldig heeft gedoneerd. Dat verhoogt dan ook weer de kans op halfbroers en halfzussen. Ja. Dus als donorkind heb je er ook baat bij om te weten hoeveel dat er dat zijn.
Want, het is belangrijk.
Ja.
Belangrijk om dit uit te zoeken. Een rechtszaak die is ingeleid waar we pas 2021 wellicht ten vroegste meer zullen over weten, over het resultaat. Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen, hartelijk dank.
Graag gedaan. Dank je wel.